Lieve gemeente, het woord voor onze overdenking is de u voorgelezen psalm, psalm 117. Loof de Heere alle heidenen, prijst hem alle natiën, want zijn goede tierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid. Halleluja. Letten wij op de symptomen van de komende bruiloft. De symptomen van de komende bruiloft. Psalm 117, dat weten we, is een hele korte psalm. Dat weten de kinderen ook. Als er heel erg veel haast is in huis, omdat we hier of daar naartoe moeten, dan hoor je al gauw, lees Psalm 117 maar. Dat is kort en krachtig. Psalm 117 is daarom ook voor de kinderen geen onbekende psalm. En ze weten al tamelijk vroeg dat het ook wel de kortste psalm in de Bijbel is. Het is niet de onbelangrijkste psalm, in tegendeel. Psalm 117 is een psalm van rijke en diepe inhoud. Waarom is die psalm zo bijzonder? Och, de apostel Paulus haalt hem aan in Romeinen 15 om aan te duiden dat het heil, het evangelie, de barmhartigheid van God zich nu ook uitstrekt over alle volken van deze aarde, van deze wereld. En dat het God behaagd heeft om in die nieuwe bedeling zijn woord te zenden naar de einden der aarde. Maar ook in die oude kerk. En dat is groot dat we dat mogen vinden. De Heere had dat volk Israël afgezonderd tot een verkoren en een verkregen volk waar zij zijn woorden aan toebetrouwde. En er zijn ook symptomen in het denken van Israël waaruit je op kunt maken dat zij geen erg erin hadden dat die zegen die de Heere aan Abraham gaf en beloofde, dat die zegen uiteindelijk bedoeld was voor alle volken. Want de Heere zou hem, dat is Jezus Christus, stellen tot een zegen. En in hem zullen alle volken, alle geslachten der aarde gezegend zijn. Maar dat dringt tot een mens niet altijd door. En daarom zijn er ook tijden en woorden aan te wijzen, ook uit het Nieuwe Testament vooral, waarbij je te maken krijgt en waarbij je ziet dat de schriftgeleerden zo enghartig dachten over het heil dat toch maar hun deel was. Maar nou merk je in het Oude Testament telkens dat dat nationale van Israël, dat dat door de Heilige Geest doorbroken wordt. En dat je zou zeggen dat het vat zo vol is dat het overloopt naar alle kanten. Daar is nou genade voor nodig. Genade persoonlijk in ons leven. Daar is die genade voor nodig om te ontdekken dat wij zulke halzen, met recht stikkende halzen, geworden zijn. Dat wij die lof van de Heere verspeeld hebben. Dat we daar niet meer aan toe kunnen komen. Nou, voor de vorm wordt er natuurlijk wel bij het psalmgezang ook wel een lofpsalm gezongen. Maar je voelt allemaal aan. Het is niet goed te maken met het zeggen. Halleluja. Loof de Heer. Het is niet goed te maken, want bij de Israëlieten was dat ook schering en inpak. Geprezen zij de Heer. bij allerlei dingetjes, grote en kleine dingen, werd de Heer erbij gehaald. Nou is het wel waar dat hem alle lof, eer en aanbidding toekomt. Maar het is bij ons niet waar. Wij zijn niet waar. En wij kunnen het hoogstens brengen tot dat niveau dat we, als we eens heel goed gestemd zijn en er zijn stenen uit de weg geruimd, dat we dan eens een keer zingen: geloofd zij God met diepst ontzag. Omdat we het zo goed hebben. Maar nou is de lof van de Heer, die is betamelijk in nood en in dood, in voorspoed en in tegenspoed, in leven en in sterven. Ja, je zou eigenlijk zeggen, hoe groter de tegenstelling is tussen ons welvaren en de lof God, hoe wonderbaarlijker is het als die lof weer klinkt. En als zondaren gaan zingen, midden in de nood, midden in de tegenleden. Kijk, je voelt zelf al aan, daar is iets voor nodig, God. En waar de Heere God licht laat schijnen, ik bedoel het nu even geestelijk hoor, daar leren wij dat we zulke vreselijke heidenen zijn. Dat wij zulke heidenen zijn die voor stomme afgoden buigen. Dat we van buiten afgoden hebben opgericht en in ons hart zit een serie afgoden. En daar buigen we voor. In plaats van voor de Heere God. Die geven we eer. En we ontvangen graag de eer. En we eren ook weer mensen. Maar de God van ons leven, om hem te prijzen, daar komen we niet toe. Als we dat zien en geloven, dan ben je ook een heiden. In bepaalde opzichten. Kijk, ik wil daarmee niet het wonder ontkennen dat de Heere ons heeft afgezonderd onder zijn woord. Tuurlijk niet. Maar het gaat nu om de inlezing van het feit dat wij niets van onszelf hebben. En dat we prijzers en roemers zijn van onszelf en van de mens in het algemeen. En nu is het wonderlijke dit. Zodra wij in het leven tot die erkentenis komen, tot die aanvaarding komen, dat we zulke heidenen zijn voor God. De ware God ten hoon. Dat we zo onvruchtbaar zijn. Dat we alle reden zouden hebben eigenlijk om voor goed maar in janken uit te barsten. In janken. Omdat een hond het beter doet dan wij. Die blaft nog uit erkentelijkheid. En het vogeltje, al zit het in de kooi, zingt nog een liedje als die vers water en vers voer krijgt. En de konijnen geven nog een lik als je over hun snuit aait. Maar ik die geschapen ben om zijn naam te prijzen en te verheerlijken en hem te herkennen in zijn werken, in zijn daden. Ik ben zo goddeloos en zo uit de aarde aan. Ik kan niet meer opklimmen.
uit dat bij de grondse gedoe waar ik in zit. Waar dat nou wordt aanvaard. Waar dat nou persoonlijk wordt. Erkend wordt. Waar je zegt, als je de mensen hoort praten, waar halen ze toch allemaal vandaan? De een is blij, de ander is dankbaar. Oh, zo dankbaar. En tegelijkertijd natuurlijk ook bezorgd, dat hoort zo. Bezorgd voor alles. De hele wereld. En als je daar dan bij zit en je hoort dat alles aan, wat is er dan een leegheid en een ingezonkenheid, een dood in ons. Maar nogmaals, juist, waar erkend wordt dat wij zulke heidenen geworden zijn. En zijn. Zulke dwazen. Die ondanks God bemoeien is. En roept de Jood hoeft daarbij niet op een eerlijk podium te gaan staan. Want mijn volk kent mij niet, heeft de Heere God gezegd. Maar zodra die erkentenis er is. En alle roem van het vlees is uitgesloten. Daar ziet ge het wonder dat God de wildernis verblijft met beekjes. En dat hij de dorre vlakte van de woestijn tooit met bloemen en planten. Ja, dat hij wateren in de wildernis uitdoet wat. Fonteinen in het droge. Dat de tong der stomme gaat spreken. En dat de kreupelen gaat springen als een hert. Dat is het wonder van God. Dat is het doen van God. Dat vinden wij nu in deze psalm. Dat zijn de symptomen van dat grote feest. Wat hier begint, maar ook hierin geperkt wordt door onszelf, door de zonde, door alles. Maar het beginsel van de eeuwige vreugde, van de eeuwige sabbat, wordt hier op aarde verheerlijkt. Want er is een blijdschap. Die niet te vergelijken is met de blijdschap die een mens in alle dingen kan hebben. Al zou die de 100.000 of de miljoen winnen. Deze blijdschap die God geeft is anders. Is groter. Overtreft alles. Is van een andere orde. Zij begonnen blijde te zijn. Lees in de gelijkenis waar de verloren zoon thuis mag komen. Ze begonnen blij te zijn. Nu is deze dichter overstelpt door Gods goedheid. Hij is er zelf achter gekomen. Ik kan niet opklimmen. Mijn goedheid klimt niet tot u. Rijdt niet tot u. Mijn tong kleeft aan het stof, mijn ziel kleeft aan het stof en mijn tong aan mijn gehemelte. Ja, zegt de Heer, zing vrolijk, gij onvruchtbare. Hef uw stem op met macht. Dat zendt de Heer zijn heilige geest. Het vat loopt vol, het stroomt over naar alle kanten. Nu staat de zanger hier niet meer als een bijzondere Israëliet.
die wel reden heeft om te zeggen, ik dank u, Heere God, dat wij niet zijn gelijk als alle andere mensen. Nee, nu staat hij hier als een begenadigde. Nu staat hij hier in zichzelf als een zondaar, die geen rechten of aanspraken kan laten gelden. En omdat hij nu teruggebracht is tot het niveau waarop wij in principe allemaal staan, dat wil zeggen, wij hebben alle gezonden en dervende heerlijkheid God. Nu wordt het ook voor hem zo groot. Nu kunnen de volken, de heidenen, de natiën erbij. En hij roept zelfs te ware door de kracht van de Heilige Geest toe. Loof die Heere. Prijs zijn naam. Maak bekend dat zijn naam verhoogd is. Loven wil zeggen, laat. Jullie hebben gisteravond vuurwerk gezien. Kinderen, daar een hele mooie grote ballen bij en sterren, die stonden te schitteren even in de lucht. Maar het duurt niet zo lang. Dan zijn ze weer uit. Weten jullie wat dit betekent? Met eerbied hoor, je moet het niet verkeerd opvatten. Maar loof de Heer wil zeggen, de naam van de Heer de lucht in. Schitteren. Blijven schitteren. Als een licht tot verlichting der heidenen. De naam des Heeren verheven boven alle namen. Daar zie je nu die afgoden dienaar die wij zijn. Door de kracht van de geest en van het woord. In een andere orde gezet. Loof de Heere. De ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er voor u zijn. Dat is het grootste en het heerlijkste wat er is. Daarom is het zingen maar niet een bijkomend of een noodzakelijk kwaad in de kerk. Het zingen is eigenlijk zo groot. Al zitten we misschien slaperig bij of al weten we amper wat we zingen, dat is best weten. Maar iets dat je samen mag doen. En nou is niet samen ergens twisten over, niet samen ergens praten over, maar samen zingen. Er zit iets in. Ik weet wel, het kan in een vorm ontaden. Het kan allemaal best zijn. Er is ook veel vorm zonder wezen. Maar men zegt ook wel eens, er is geen wezen zonder vorm. Ik vind dat zo groot. Vooral als je er iets van, ja, als je mee mag doen, dat je in de rij staat. We hebben zulke gewoonten niet, behalve met oud en nieuw jaar. Maar als je dan staande zingt, dan heb ik dat gevoel ook wel even. Het is maar een gebaar, het is maar een houding. Maar de gedachte, sta op, de koning der eeuw. Hij de vorst der aard, is die huldelaar. Dat ellendige die in het stof moesten liggen, eeuwig en altijd. Dat die door hem worden opgericht. en dat hij ze op de lippen legt. Zing, zing de nieuw gezang de Heer, de grote God die wonder deed en doet. Zou je niet met elkaar willen staan als de Heer komt op de wolken van de hemel, dat we daarnet in de kerk waren? En dat we daarnet zouden staan om te zingen. Laat al de stromen stromen zingen. De handen klappen naar het hoofd. Dat is God groot en goed. Dat die zulke heidenen, zulke misbaksels, die zichzelf maar prijzen, dat hij ze op zijn spoor brengt. En dan, dat is juist het wonderlijke, daaruit blijkt juist het Godswerk. Dat dat tegen alles ingaat. Dat je daar nou niet voor in de stemming hoeft te wezen. Dat je daar nou niet goed voor bij je hart hoeft te wezen. Zo gaat het wel altijd met ons, hoor. Laten we eerlijk zijn. Ik werd vanmorgen een beetje blij wakker en ik heb gezongen. U looft apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. En u, Vader, u zei lof op een verhoogde toon. Maar ja, dat is geen kunst. Als je een beetje opgewekt en blij wakker mag worden, ja. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, loof de Heer. Ja, daar zie je iets van openbaar komen bij Job toen hij alles kwijt was. Hij scheurde zijn kleed en hij wierp as op zijn hoofd. De omstandigheden waren nergens naar. De Heere heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. Dat is een wonder. Het is een wonder. Loof de Heer. Om nou niet te loven. Ja, dat is ook goed hoor. Daar gaat het niet om. Die goedsmoeds is dat hij psalmen zingen. Maar dat het nou niet meer van onze goedsmoedsheid of van onze bekeerdheid afhangt. Want dat er nu geschreven staat, loof de Heere alle heidenen. We zeggen, man, dat moet je niet zeggen. Je hebt altijd mensen gehad die demonstratief hun tanden op elkaar zetten als er gezongen wordt. Want daar kan ik niet mee zingen, zeg. Ik kan niet zingen dit, dat heb ik geen kennis aan, daar heb ik geen kennis aan. Toch zijn ze nog niet ver genoeg. Nee. Als ze nou werkelijk geloven, ik ben een heiden. Ik ben een schandalige heiden. Dan komt het woord. Maar zolang je zo degelijk bent, zo degelijk, zo voorzichtig, zo ernstig, ja, dan kom je niet aan de beurt. Dat is nou het wonderlijke in de Bijbel, het woord van God. Die heidenen trouwens hoor, die echte heidenen dan in die zin, dat ze dus nooit van het woord hebben gehoord, maar die loven en prijzen hun God meestal niet hoor. Nee, maar ze zijn er bang voor, vreselijk bang. Hoef maar iets verkeerd te schieten bij onze God, bij Baal of Astaroth of Kamos of wie dan ook, Dagon. Hoef maar iets in het verkeerde keelgat te schieten en dan zijn we de klos. Dan regent het niet meer en dan sterven we allemaal van de honger of we worden ziek. Dat zit het bij de Roomsen. Ja, ja, jongens. Dit is bij alle andere heidense godsdiensten. Denk, kom, kijk uit. Hij zit op de loer. Baal. Kamos.
Wat zie je hier de gulheid, het unieke, het enige van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Loof de Heer, alle heidenen. Als ze daar nou toe opgeroepen worden, om als zodanig de Heer te prijzen, om zichzelf herkennende in hun heidendom, in hun dwaasheid, in hun angsten, in alles wat het hart kan benauwen, om dan door de kracht van de Heilige Geest die heidenen, die natieën, die andere volken toe te roepen, kom erbij. Kom erbij staan. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Gij heidenen, die nu rechtvaardigen zijt in Christus Jezus, verhef de Heer. Het past oprecht hem te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Alle heidenen, waar je ook zit, wie je ook bent, in de kerk, buiten de kerk. Heidenen, die een heiden is. Die wordt hier niet opgeroepen om dit te doen of dat te doen. Nee. Het is net alsof je de Heere hoort zeggen in het Oude Testament tegen zijn volk. Hoor eens, dit is een dag ter blijdschap. Geen tranen. Geen rouw. Droog je traantjes eens af. Wees blij voor de Heer. Ze hebben de priesters ook menigmaal opgetreden en de koningen, dat ze tegen het volk zeiden, wil. Daar ben ik altijd zo blij mee geweest met zulke dingen in het woord, hè. Want bij ons godsdienstige mensen is net andersom. Laten we eerlijk wezen, net andersom. Want wij zeggen, ja, nou gaat het goed hoor, nou gaat het goed hoor. Hoe meer tranen er stromen, hoe meer ellende, hoe meer gezucht, hoe meer gekerm, hoe beter gaat. We hebben er geen erg in dat we daarmee naar de hel gaan. Omdat we hoe langer hoe bekeerder worden. En hoe langer hoe verder afgroeien van het feit. Loof de Heere alle gij heidenen. Omdat we het niet meer zijn. We hebben er geen erg in. Ik weet wel, een mens kan naar alle kanten doorslaan, maar naar die kant ook. Zeker wel. Je hoort niet zoveel zeggen dan, joh, droog die tranen. Steek een sigaartje op. God is goed voor zulke ellendige mensen. Ja, ik weet wel, een bedroefde, die kan het daar niet mee doen, die kan het niks doen, daar gaat het niet om. Maar de waarde, dat wil ik zeggen, de waarde moet overal uit. De waarde ligt in hem, en anders gaan we eraan. Denk nog eens aan, dat ik een jongen in dienst was, ik had toch zoveel meemakingen en dit en dat hoor. Ik lag gekneld in banden van de dood en noem maar op. En oh, nou, ik schreef niet zoveel, maar toen schreef ik dan iets van hun huis. Dat de Heer een afgesneden zaak heeft op de aarde. Ik zeg mijn vader, mijn zoon, de Heer heeft een afgesneden zaak gedaan op Golgotha. Ja, daar gaat hij. Met alles. De Heer heeft een afgesneden zaak gedaan op Golgotha. Loof de Heere alle heidenen. Een symptoom van het feest. Dat God zal zijn. Alles en in alles. Maar Paulus heeft het al toegepast op de uitbreiding van het evangelie in zijn dagen. Dat ze van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, kwamen om de koning te aanbidden. Bidden, loven en prijzen. Ja. Kijk, daar kunnen wij nou persoonlijk aan verkeerde mensen niet toekomen. Want dan heb ik te veel zorg. Dan heb ik te veel zorg. Zit het nou goed met me of zit het niet goed met me? Is het nou echt of is het nou niet echt? Is het nou nabijkomend werk of is het echt werk? Of ik ben dit of ik ben dat. Maar waar nou de trouwe God nog eens die nevels wegvaart en ons op ons eigen nummer zet, heiden, dwaas, zelfbedoeler, en waar we het hoofd moeten buigen onder de druk van het woord en de geest, daar zegt hij, kom, het is nu tijd om te zingen. Een nieuw gezang voor de Heer. Hij geeft blijdschap. Dat kan niet, want ik ben helemaal niet blij. Ja, maar hij geeft blijdschap. En hij is onze blijdschap. Hij is onze hoop. Als ik denk, dus ik hoop, maar ja, je mensen hebben het niet voor het zeggen hoor. Maar ik hoop, als ik eerdaags of eerjaars sterven moet, dat er niet al te veel gezeur is. Dat je zou mogen zeggen, u alleen, u loven wij. Er is niks meer te zeggen. Niks meer te zeggen. Zijn naam moet eeuwig Heer ontvangen. En loven hem, vroeg en vaak. Oude Zegers zei wel eens als ik bij hem kwam, ja, dan lacht hij, hij was blind en lam, tenslotte hij lacht dan te huilen. Dan zei hij, o dominee, ik kan niet begrijpen dat de Heer het vuil blik niet genomen heeft en mij opgeveegd en in de vuilnisbak gegooid. Ik kan het niet begrijpen. Dat is ook de lof en de prijs van de Heer. Alle naad. Is de reden toe? Ja. Ja, want zijn goedertierenheid is geweldig over ons. Zijn goedertierenheid is zijn gunst. De goedertierenheid is een beweging van God die zich uit in het verbond. Dat van geen wankelen weet. Dat eeuwig trouw verbond. Die goedertierenheid, ja, die de heidenen moeten afpersen aan hun goden. Nog meer, nog meer, nog langer, nog ernstiger. Hoe krijgen we God aan onze kant? Is hier bij de God van Abraham, Isaac en Jacob totaal anders. Goedertierenheid. O, heb toch geen lage gedachte van de Heere. Want zijn goedertierenheid is zo oneindig groot. Heb lage gedachte van jezelf. Zijn goedertierenheid. Dat is de goedertierenheid van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is de goedertierenheid van zijn eeuwig welbehaag, van zijn eeuwige liefde, waarin hij zijn Zoon heeft uitverkoren en in hem heidenen, zondaar, in hem geheiligd, in hem gereinigd. Dat is goedertierenheid. Goedertierenheid. Dat er niets is buiten hem. Dat hem behoefde te bewegen. Maar dat hij in zichzelf bewogen is geweest. Met dat verloren. Met het ellende. Met het in zichzelf verworpen. Goedertierenheid is dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. In Kanaan en in Egypte en ook hier in ons land en in deze plaats.
om ons bekend te maken dat hij in de wereld gekomen is om de naam van de Vader te verheerlijken. Dat hij gekomen is om de wil van de Vader te doen. Dat hij gekomen is om het offer te zijn dat gans verteert. Goedertierenheid, dat hij vrijwillig zichzelf heeft ontledigd, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en onder ons heeft gewoond. En dat niet om eigen schuld, maar om mijn schuld. Goedertierenheid, die zo geweldig is, dat het grotere goedertierenheid is dan onze zonde. Dan ons diep in de modder en in het moeras zijn. Dan ons ongeloof. Groter dan onze liefdeloosheid. Afkerigheid. Weerspannigheid. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverheid, zo groot is die goede tierenheid. Zij verzwellen als geweldig. Wil dat zijn? Geweldig. Niks tegen opgewassen. De hardste heiden niet. De verstokste atheïst niet. Is er niet tegen opgewassen. Als heden de goedertierenheid zich voor hem aandient, dat hij nog niet in de hel is, dat God geen lust had aan zijn dood, maar dat God zegt, daarin heb ik lust, dat jij leeft. Er is niemand in verstand. Mijn goedertierenheid is geweldig over ons in Christus Jezus. Er zijn geen onmogelijkheden voor deze goede tierenheid. Waar wij of u wanhopen. Waar wij het niet meer zien zitten. Waar wij geen einde aan zien. Of geen begin. Daar glimlacht die hoge God. En hij zegt, mijn goede tierenheid is zo geweldig. Kijk. Hij beweegt zijn hand en daar komen. Hij blaast met zijn geest, daar gaan. Als vogeltjes uit Egypte, als duifjes uit het land van Assur, komen ze gevlogen. Doet God zijn goedertierenheid geweldig ook. Dat de mens daar nou toch altijd maar eens bij zou mogen blijven. Met die goede tierenheid. Want dan zou die ook gestaag verder gaan. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Zijn goede tierenheid. Waar wij het van moeten hebben. Anders komt er nergens wat van terecht. Nee, zijn goede tierenheid is geweldig over ons. Nou zie je die dichter of het David geweest is of een ander. Dat doet niet de zaken. Nou zie je hem als het ware al over de grenzen heen stappen. Van Jood en Griek. Barbaar en Skiet. Hij staat er pal naast. Hij staat er tussen. Hij slaat zijn armen om hen heen. Hij zegt, wat is Gods goedertierenheid geweldig over ons. Hé man, wat heb jij voor een God? Kijk, Baal is nijdig, kijk, en Kamos. We moeten vandaag dit, we moeten dat doen. Hé jongens. Ik ben jullie de boodschap van de ware God. De enige God. Die zeer hoog woont en ook
zeer laag. Die de geringen uit het stof vervolgt. En de noodrustige uit de drek. Die ze op een steen rotsen. Die armen met goederen vervult. Mannen, is een goede tierenheid niet geweldig over ons? Ja, maar wij, hoe weten wij? Hoe weten wij? Nou, zegt Paulus, ik zal het vertellen. God heeft zijn zoon uitgezonden. Geworden onder de wet. God heeft zichzelf in Christus ontledigd. Arm geworden om ons rijk te maken. En sommigen geloofden. En ze werden direct toegevoegd tot de gemeente die zalig worden zal. Loof de Heere, alle gij heidenen. Want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. Denk aan de arbeid van de geest van Christus, die van de Vader en de Zoon uitgaat. Hebben jullie leven? Nee. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond in trouwen. Hebben jullie waarheid? Nee. Heb je licht? Nee. Maar de Heere is God die ons licht gegeven heeft. Dan komt die Heilige Geest. Die zomaar die heidenen links en rechts zo bij de kraag erbij. Hij gaat onderwijzen. Hij gaat leren. Hoe God nu met ene offerandering Christus voor eeuwig heeft volmaakt. Degene die geheiligd wordt. Ja, zeggen de Joden, maar zo zal het niet zijn. Jullie moeten je laten besnijden. Houden jullie de Sabbat wel en de dagen, de gedenkdagen en de maanden? Of eten jullie misschien wel vlees, verontreinigd vlees, varkensvlees? De heidenen worden er onrustig van. Ze komen tenslotte samen in Jeruzalem. Ja. Het valt niet te ontkennen. Wat Paulus vertelt. En zijn medewerkers. Dat God die heidenen. Zonder plichtplegingen. Genade heeft bewezen. Zodat ze de Heere prijzen. Valt niet mee, want in Jeruzalem zijn nog wel degelijkere mensen als op andere plaatsen van de wereld, dat is waar. Maar er kan toch niet anders uit de bus komen dan wat de Heilige Geest goed vindt. En wat vindt de Heilige Geest goed? Zijn goede tierenheid is geweldig over ons, broeders. We hebben besloten om jullie geen andere last op te leggen dan onthoud je van de hoererij. Van het verstikken en van bloed. En geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Laat hij een spoor en baan maar wijzen. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal het al zo maken dat u verwonderen moet. Goede tierenheid. O, een mens zit maar ingespalkt en ingesponnen in alles van zichzelf. Maar de goede tierenheid van de Heere die overwint. Ik kan het niet. Wat dat betreft ben ik, zo'n ongelukkig schat. Ik kan het niet. Ik kan mezelf niet overwinnen, maar ik kan ook mijn naaste niet overwinnen. Ik weet het. Maar ik weet één ding en dat geloof ik en dat blijft zeker. Zijn goede tierenheid is zo geweldig. Zo bevestigd betekent het ook. Zo menigvuldig, zo overtreffend. In betoning van de Heilige Geest. Er is een mens niet tegen bestand. Er is een kerk niet tegen bestand. Er is een heiden niet tegen bestand. Een jood niet. Een fariseeën niet. En een tollenaar niet.
Dat is troost,
de hoop.
Ik hoop dat dat aspect dit jaar aan de orde mag zijn. Al zouden we tranen met thuis te huilen, omdat we teruggedreven worden van onze boze wegen, van onze verkeerde wegen. Omdat we het niet gewonnen willen geven, maar dat we overwonnen mogen worden door de goede tierenheid. Zeg, kom. Kom, maak God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem. Daar moet het toch heen? Hier zijn toch de symptomen van die eeuwige bruiloft, dat grote feest wat hier begint. Geweldig over ons. Je kan er eigenlijk niks van zeggen. Je kan er niks van zeggen. Het is net als je een klein stipje ziet. Ja. En daar komt een stad, een fontein, die alles meeneemt. Meeneemt naar huis. Naar huis. Wat zijn er toch al een ongelukkige schepselen thuis gekomen. En nog. Wat zijn er toch al een dode levend voor het aangezicht van God. Wat is er toch geweldig over ons. Kinderen, daar vragen wij om. Ook als vader en moeder. Hij kan bezoeken het mensdom met zijn strengte en met zijn zegen. Maar als het als diepe leidgrond maar mag hebben de goede tierenheid. Erbij. Want die deze goede tierenheid veracht. Wat moet die nog verwachten? Wat blijft er dan over? Eens. Slachtoffer, zegt de apostel, blijft er dan over voor de zon. En de waarheid des Heren is in der eeuwigheid. Goede tierenheid en waarheid horen hier bij elkaar. Het wil dit zeggen, de waarheid van dat eeuwig trouwverbond. De waarheid van zijn belofte, die in Christus Jezus ja en amen zijn. De waarheid dat hij die goedertierenheid zal bevestigen tot de laatste dag of nacht van deze wereld. De waarheid dat hij nooit zal verlaten wat zijn hand begon. De waarheid dat hij het goede werk zal voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. De waarheid dat de Heere ons niet half zal laten zitten. Maar dat hij het echt doen zal. Moeder, vader, ouder of jongen. Die misschien aangevochten wordt. Ja, omdat het in uw leven lijkt of het steeds killer en kouder wordt. Zijn waarheid is in eeuwigheid. Hij zal je niet begeven, hij zal je niet verlaten. Uw ogen zullen het aanschouwen. Uw hart zal de Heer prijzen. Hoe donker ook de weg zou zijn. Al zou dit jaar voor u of voor mij het einde komen. Die waarheid God van die Jehovah is eeuwig. De Heer neemt het niet terug. De Heer heeft lief tot het einde toe. De Heer is trouw en getrouw in eeuwig. Wij zouden op de valreep verongelukken. Wij zouden op de valreep de reling misgrijpen.
Wij zouden in onze oudheid en zwakheid zouden we misschien zeggen. Ik weet het ook niet meer hoor. We zouden misschien huilen en denken, ach ja, de vorige dagen waren beter dan nu. Maar de dichter zei al, zoiets vraag je niet uit wijsheid. Wie weet wat er allemaal in je omgaat. Maar bedenk dan, de waarheid des Heeren is in de eeuwigheid. Die kan door geen moderne tijd, door niks, niet door geen niemand, niet vernietigd worden. Veranderd worden. Omdat het de peluw mag zijn, het kust waar gij uw hoofd op neer mag leggen. De waarheid des Heeren is in de eeuwigheid. Dit is de troon in druk ons toegelegd. Niet dat wij zo standvastig overeind blijven, maar dat God blijft wie hij is. Onvermer is zijn naam. Dat duurt dan tot in eeuwigheid. En er zal nog niets achterblijven. Geen klank, geen stukje van een oor. De waarheid des Heeren die in Christus Jezus is, die de waarheid is van zijn verbond en woorden, die zal nimmer eindigen. Is het wonder dat deze lofzang, deze vermaning, deze opwekking, deze beweging van de Heilige Geest, dat die eindigt met halleluja. Halleluja. Laatste drie letters, J-A-H, dat zijn de letters van de grote naam, Yahweh. Het eerste gedeelte betekent lof, geprezen zijn. Geprezen zijn, Yahweh, de ik ben die ik ben. Jongen. Het is toch wat. Misschien zit je nu nog koud en oud hieronder. Dan heb ik nog een troost voor je. Deze psalm is op een na de laatste psalm van het Hallel, het lofkoor dat gezongen werd bij het paasfeest. Psalm 113 tot en met 118, het groot Hallel. En in de laatste nacht. En dan hoef jij niet meer te zingen. Maar je mag meezingen. Maar in de laatste nacht toen hij verraden werd. En ze op het punt stonden om naar buiten te gaan. De nacht in. De nacht waarin de beker hem wordt toegereikt. Toen nam Jezus de rol. En toen hebben zij het Hallel gezongen. De lofzang heette het. En toen heeft de Heere Jezus, terwijl hij daar stond, heeft al die psalmen gezongen. 113 tot en met 118. En ze hebben meegezongen. Dat was een goed gebruik. Maar de koning, de priester, die in de psalmen zijn diepe verlating en nood proefde en de lof, dat hij nou extra de vrienden aangekeken heeft die nog zo nationalistisch dachten. Dat dachten ze, erg nationalistisch. Wij, Israël, dat hij ze toen expres even aangekeken heeft, toen hij in grote eerbied zijn eigen liederen zong. Loof de Heere, alle heidenen. Hoor je, Petrus? Zou jij gemeen maken wat ik ga reinigen? Prijs hem alle naties. Als een goede tierenheid is geweldig over ons, hoor dan de koning zingen, die priester is. Als zit je nu nog zo koud en oud eronder, het is volbracht. Als ze de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. Hij is onze voorganger. Hij heeft alles volbracht. Toch, ik hoop dat wij spoedig alle met blijdschap de lof van Jehovah mogen zingen. Amen.